Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Kronieken 18, vers 1 tot en met 13. 2 Kronieken 18, vers 1 tot en met 13. Door te zingen psalmen, psalm 60, vers 3. Psalm 81, vers 13, 14 en 15. Psalm 19, vers 2. Psalm 75, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte 2 Kronieken 18, vers 1 tot en met 13. Te zingen psalmen, psalm 60, vers 3. Psalm 81, vers 13, 14 en 15. Psalm 19, vers 2. Psalm 75, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulpe en onze verwachting zij ook in deze avonduren in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk het welk zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten, de welke voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwgetuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dat we dan zingen zouden van psalm 60, het 30ste, het derde zangvers, psalm 60, daarvan het derde zangvers. Geef Heere op dat van angst en strijd, beminde volk moog zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand en red het zuchtend vaderland. God sprak wel eer in het heiligdom, dies juich ik met uw volk alom. Ik zal Sichem delen, Sukkot meten, die zullen mijn bezitting heten. Psalm 60, we noemen u derde zangvers. Thank you. tweede aandacht vindt dan de schriftlezing opgetekend in het tweede boek der Kronieken, het 18e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 13. 2 Kronieken 18, de verzen 1 tot en met 13. Alwaar het heilig en onfeilbaar getuigenis des Allerhoogsten aldus luidende staat. Jozef had nu had eer, had rijkdom en eer in overvloed, en hij verzwagerde zich aan Agab. En ten einde van enige jaren toog hij af tot Agab naar Samaria, en Agab slachtte schapen en runderen voor hem in menigte, en voor het volk dat met hem was, en hij porde hem aan op te trekken naar Ramoth in Gilead. Want Agab, de koning van Israël, zeide tot Jozefat en koning van Juda: zult gij met mij gaan naar Ramoth in Gilead? En hij zeide tot hem: zo zal ik zijn gelijk gij zijt, en gelijk mijn volk is, zal mijn volk zijn. En we zullen met u zijn in deze krijg. Verder zeide Jozefat tot de koning van Israël: vraag toch als heden naar het woord des Heren. Toen vergaderde de koning van Israël de profeten, 400 mannen. En hij zeide tot hen: zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? En ze zeiden: trek op, want God zal hen in de hand des konings geven. Maar Jozefat zeide: is hier niet nog een profeet des Heren, dat wij van hem vragen mochten? Toen zeide de koning van Israël tot Jozefat: er is nog één man om door hem den Heren te vragen, maar ik haat hem, want hij profeteert over mij niets goeds, maar altijd kwaad. Deze is Micha, de zoon van Jimla. En Jozefat zeide: de koning zegt niet al zo. Toen riep de koning van Israël in een kameling en hij zeide: haal haastelijk Micha, de zoon van Jimla. De koning van Israël nu en Jozefat, de koning van Juda, zaten elk op zijn troon, bekleed met hun klederen. En zij zaten op het plein aan de deur der poort van Samaria. En al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. En Zedekia, de zoon van Kenaana, had zich ijzeren horens gemaakt. En hij zeide: zo zegt de Heere, met deze zult gij de Syriërs stoten, totdat gij hen gans gedaan zult hebben. En al de profeten profeteerden alzo, zeiden: trek op naar Ramoth in Gilead, en gij zult voorspoedig zijn, want de Heere zal hen in de hand des konings geven. De bode nu die heen gegaan was om Micha te roepen, sprak tot hem zeggende: zie, de woorden der profeten zijn uit één mond, God tot den koning. Dat nu toch uw woord zij gelijk als van eenen uit hem, en spreek het goede. Doch Micha zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken. Tot zover de schriftuur in haar lezing. De Heere geef ons het gebed des harten. O heilige en rechtvaardige Heere, die ons nog vergunt dat we hier vanavond in dit bedehuis mogen zijn, terwijl het in de bedoeling ligt dat naar en vanuit uw woord in de reden gesproken worden afgestemd op de tijd en de tijdsomstandigheden. Mocht het toch zijn dat gij daar eens in over en mee wilt komen en dat gij zelf van ons wilt geven, dat het licht van uw woord op deze tijd mocht komen te vallen. Want de tijd waarin we leven is een donkere tijd. Is een tijd waarin we, wanneer we althans ogen hebben om mee te zien en oren om mee te horen, en wanneer die ogen verlicht zijn en die oren doorboord slaan, dan zullen we opmerken hoe droevig dat het alles ervoor staat. En dat geldt voor heel deze wereld, want we zien het in deze wereld hoe dat het is. Dat de machten en de aarde, de vorsten en de volken zich verenigen in allerlei grote verbanden van Verenigde Naties en een verenigd Europa. En dat men meent op deze wijze de zaken recht te kunnen trekken zonder daarbij te vragen naar uw willen. Want toch, de mens meent het zelf te kunnen, zelf te doen. De mens is zulk een ongelukkig wezen geworden door zijn val in Adam, dat hij u en uw woord, uw heilige wet, terug toekeert en dat hij luistert naar den boze. O, we zien het, want de grote der aarde houden geen rekening met u den Heere. En of ze nou heersen in Moskou, of dat ze regeren vanuit de Verenigde Staten vandaan, en wat het betreft de af- en aanhankelijkheid aan u, het is in het oosten en in het westen verre te zoeken, bij kapitalisten en bij communisten. Maar ook hier, ook in Europa, zien we dat. Want toch, dit oude werelddeel, waar gij zulke grote dingen gedaan hebt in verledene tijden, en waar gij toch de bakermat der reformatie hebt geplaatst, en waar toch de zuiverheid van uw woord weer wereldwijd gehoord kon worden, en waar toch een getrouwe bijbelonverzettingen gemaakt zijn, gelijk onze Statenvertaling en de Engelse King James Version. Ach, Heere, dit werelddeel is een werelddeel. En wat ook niet meer rekent met u dan, Heere. En want in dat verenigde Europa, daar geldt een andere grondwet dan de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. En de machthebbers, als ze nogal dienstig zijn, is zo algemeen, zo vervlakt en zo oppervlakkig, dat we hebben te vrezen voor uw oordelen. Ja, is het niet een oordeel als het al zo is? En want wanneer de regeerders niet luisteren naar uw woord, dan is dat als een geesel op de volkeren. En we zien dat in Europa, hoe dat er landen zijn waar schier, voor zover we weten, geen kinderen des Heren meer worden gevonden. Ach, Heer, en hoe is het in ons eigen land, want ons eigen volk, we worden geslagen, maar we voelen de pijn van de oorzaak niet, de pijn van de gevolgen, die gevoelen we, de economische, financiële gevolgen, de gevolgen bij het bankwezen, die zien we, die merken we op, maar niet naar de wortel waar het uit voortkomt. En niet als een roede des Heren die ons komt te tuchtigen. Mocht het ooit zijn dat gij wilt het geven, dat hier ook in dit land waar uw geboden vertreden worden, gij zich dient ene God en anders geen, en wij laten Boeddha toe en de Hindoe-godsdienst, maar ook Allah. We laten dat allemaal toe en we bouwen in ons keien. O, dan kunt je toch niet anders dan eenmaal oordelen. En al goed met een sabbatdag, Ze wordt geschonden en ze wordt gekrankt, gemaakt tot een dag der zonde. Ook dat is toch een tergende zonde jegens u den Heere. En zo kunnen we doorgaan, want ook het gebod om uw naam niet tijdelijk te gebruiken schijnt te vergeefs in uw woord te staan, want de oude uitdrukking vloeken gelijk een Hollander schijnt nog altijd van kracht te zijn. En mocht het toch zijn dat we het kregen op te merken hoe dat het met alle geboden is, het vijfde van het gezag, het wordt overtreden. Met de Franse revolutie zijn we geen God en geen meester. Of zoals een theoloog in de vorige eeuw zeide, vanuit het Duitsland vandaan, een vaderloos tijdperk. O, hoe ontzettend, hoe schrikbarend is dat het toch. En zo kunnen we doorgaan, want hier worden de goden van spot en spel gediend. Hier in dit land ligt men verslaafd onder de blauwe gloed van tv en computer en al die andere moderne uitvindingen. En waar men aan verslaafd is en waar ook een jeugd aan verslaafd wordt. En met de vreze des Heren doet wijken van alle kwaad. Maar als er geen vreze des Heren is, ach, dan leeft hij in alle kwaad. Ach, dat je genade in de ziel wilde geven, want de vreze des Heren is de vrucht van genade in de ziel. Dat is de levendige vrucht die doet wijken van alle kwaad. O, dat gij nog eens gedenken wilde en met wederbarende kracht overkomen in de harten van de kinderen der mensen om plek te maken voor Christus. En want toch velen schreeuwen om een Christusprediking. En maar ze hebben hem nooit gemist, in levend gemist. En ze zijn nog nooit daar berooid en beroofd geweest vanwege de zonden en de ongerechtigheden waardoor ze een verdoemelijke staat leren kennen. Ach, Heere, mocht het toch eens zijn dat we zouden verstaan en dat in de kerken niet beter is, misschien donkerder dan in de wereld. En want in de kerken is het licht geweest. En als het licht uitgaat, dan is het des te donkerder. Zo geldt het in het natuurlijke. En zo geldt het ook in het kerkelijke, in het zogenaamde geestelijke. Want dan is het alles vlees geworden. O God, mocht het toch eens zijn dat we toch een ware benauwdheid kregen opgebonden op onze ziel. Staat daar zo, God is lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Ach, is er dan nog een volk, wat hem waarlijk verdriet mag kennen? Is er nog een volk wat dat mag beleven? We moeten het ons wel afvragen naar onszelf toe. Uw volk, o Heere, dag en nog, onder de rechterhand uw verkiezing. Daar wil je het hebben die gij hebt uitverkoren uit al het aardsgedruis. En dat je er nog, hij wil je hebben die daar de nood en de dood kregen opgebonden. Die daar de droefheid naar uw leden kennen. Wat zou het een voorrecht zijn ook vanavond hier in Vriezenveen. Dat gij deze mensenkinderen wilde gedanken. En dat wij denken aan de jongeren die hier aanwezig zijn. Er zijn er nog. Ach, Heere, gedenk ze nog. En wil ze geven dat hun vraag ook zal mogen zijn, waarmee de zal de jongeling zijn pad rein en zuiver houden en bewaren. En dat dan door uw geest die jongeren daar hun leven mochten inrichten naar het heilig blad. Maar mocht het zijn dat gij wilde zijn ook met de volwassenen, midden in de stress en de gejachtheid van dit leven. En met de bejaarden die oud geworden zijn, voor wie de avond des levens is aangebroken in letterlijke zin. En kunnen we dan u ontmoeten in Christus? Want wie u niet kan ontmoeten in Christus, ach, dat is zo'n arm en ellendig mens. Ook al heeft hij het zelf misschien niet door. Want de ellende van zijn ellende is menigmaal dat hij het niet doorheeft. Gelijk hij tot Laodicea zegt, gij weet niet dat gij zijt. Ellendig, jammerlijk, blind, arm en naakt. O, wat is het verschrikkelijk met een mens dat hij zo zijn eigen ellendige situatie niet kent. Zou gij deze avond dan nog eens over willen komen en met uw geest komen te werken? En dat in de middelijke weg en daar nog een woord van u den Heere wilde geven, opdat het nog eens aan de harten van die mensenkinderen mocht worden toegepast. Ja, mocht het zijn dat er vanavond nog eens een pijl werden afgeschoten die diep kwam te treffen in het vijands wrevelig hart, en dat hij dan dood mocht vallen, niet achterover maar voorover. En voor de voeten Christi, om door hem opgeraapt te worden. Ach, Heere, gedenk onze dan. Ook degene die daar nog zijn in de landelijke vergaderzaal of provinciaal of lokaal, die proberen naar de beginselen van uw woord, naar hetgeen wat staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 36... te regeren en te spreken. Mogen ze gedenken willen, ook in deze plaatselijke burgerlijke gemeente, daar er nog ene is die daar in de raad zit, om vanuit dit beginsel te spreken. Mocht het toch zijn dat gij hem bekrachtigen en begenadigen wildet, en daarvan wilde geven de helderheid en de wijsheid naar de wereldse zaken die aan de orde zijn, maar mocht het zijn met name naar uw woord, het licht van uw woord daarover te geven. Ach, Heere, gedenk gij zo, ook in andere vlakken, nationaal, waar we nog trachten in staatkundige gereformeerd te zijn. Mocht het zijn dat gij nog bidders wilde geven. En bidden zo konden de vrouwen en de meisjes gewoon niet meer uitgetogen. Ach, we zijn een aanpassend volk geworden. Maar als uw geest daar dan eens in mee mocht komen en daarin overkomen, wat zou het nog een voorrecht zijn? Ach, denk gij die mensen in het luisteren. En misschien hebben ze hun zorgen, hun noden, hun ellenden, hun duizend doden, hun duizend kwellingen meegenomen, in het hart meegenomen, en anders ziet het niet. En mijzelf worden we erdoor bezet. Mocht het zijn dat gij zo gedenken wildet, o Heere, naar uw barmhartigheid en goede tierenheid, en als er nog een volk van u mag zijn, dat volk zich ook schuldig mocht leren kennen, en dat volk ook leerde bukken en buigen onder u den Heere. Ach, gedenk gij dan, en mocht het zijn dat gij dan hier wildet geven, dat er zouden zijn die deze avond niet hun oordeel verzwaren, maar die deze avonduren tot hun verwondering mogen zeggen: den Heere was aan deze plaats, en ik heb het niet geweten, maar ik ben erachter gekomen. Ach, Heere, gedenk gij de hoorders, en gedenk gij de spreker, opdat ook hij nog een ogenblikje mocht spreken in de middelijke weg bij u den Heere vandaan, en dat gij er zo in over en mee wilt komen. Zo tracht, o Heere, deze samenkomst biddende voor u neer te leggen voor zover we bidden kunnen, en mocht uw aangezicht nu lichten in Christus uw Zoon, uit genade, alleen vrije genade, tot verheerlijking uw deugden. Amen. Dat we dan zouden zingen, mijn geliefden, van Psalm 81, de zangversen 13, 14 en 15. Ondertussen zal er ene inzameling zijn, en deze ene inzameling en willen we graag hartelijk bij u allen aanbevelen, bestemd voor de staatkundig gereformeerde kiesvereniging hier ter plekken ter wille van de beginselen en de uitgangspunten die we nog van zere wegen mogen trachten uit te dragen. Psalm 81, vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen, vers 14. Ik liet hen die veracht naar het hun goedacht handelen, en 15. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. 13, 14 en 15 van 81. Zo de Heer het geeft op voor deze avonturen bepaald te worden bij de schriftlezing deze avonturen. Terwijl we u dan noemen als tekstwoord, waarin een en ander als het ware samengevat is. Wat daar staat in vers 12. Vers 12. De bode nu die heen gegaan was om Micha te roepen, sprak tot hem, zeggende: zie, de woorden der profeten zijn uit ene mond goed tot een koning. Dat nu toch uw woord zij gelijk als van één uit hen en spreek het goede. En dan mocht het zijn, mijn geliefden, dat we bepaald werden bij een drietal gedachten. Ten eerste een zondige samenwerking. Ten tweede een vleeselijke eenstemmigheid. En ten derde een alleenstaand profeet. We herhalen nu drietal gedachten. Ten eerste een zondige samenwerking. Ten tweede een vleeselijke eenstemmigheid. En ten derde een alleenstaand profeet. Mijn geliefden, met mij reizende naar de nimmer eindigende eeuwigheid, wat is de voorrecht? En wanneer de Heer ons geeft dat haar overheidspersonen, daar regeerders zijn die in de vreze des Heren mogen regeren, zoals we dat ook kunnen lezen in het woord des Heren van koning Jozefat. Want van koning Jozefat staat geschreven dat hij wandelde in de vorige weken van zijn vader David. Hij zocht de Baals niet, maar hij zocht den God zijns vaders en wandelde in zijn geboden. Wat een voorrecht. En wanneer de Heer dat wil geven, dat zulken gevonden worden, in welke posities van regering en bestuur dan. Gelukkig het volk. En wat een Heer voorziet met zulke bestuurders. En want het is in algemeenheid gesproken, dan moeten we zeggen dat zulken zeer zeldzaam zijn. En dat de zulken zijn als een witte raaf. En een witte raaf, die ziet men eigenlijk zelden, want die beesten zijn zwart, zwarte aaseters, roofvogels, maar niet wit. Och, dat een Heer het mocht vergunnen in ons land en in de provincie, en dat de Heer het mocht vergunnen ook in de plaatselijke politieke situatie, dat er zulken gevonden mochten worden als Jozefat, begenadigde regeerders, begenadigde overheidspersonen. En want ziet, wanneer het mag zijn dat er genade is, dan kan het ook wel eens zijn dat daar eer wordt gegeven. Want ik lees hier in het woord des Heren in hoofdstuk 18 vers 1 dat Jozef had rijkdom en eer, had hij zal genade en eer gegeven. Dan kan het zijn net als bij Salomo, die daar toch niet kwam te zoeken de dingen van de wereld en allerlei zaken waarmee hij zelf overeind kwam, maar dat hij mocht ontvangen een wijs hart van den Heren. En hij kreeg dat en hij kreeg daar rijkdom en eer bij. En van Jozefat lezen we dat ook. En zo kunnen we, mijn geliefden, dat ook in onze dagen, den Heren, zo zijn kerk en zo zijn volk en zo ook regeringspersonen wilden zegenen vanuit de genade met eer en rijkdom. En dan in de goede en rechte zin des woords. En wat zou dat toch een wonder zijn. En toch, Toch weinig genieten wanneer de Heer geeft. En dat er godvrezende, begenadigde bestuurders en regeerders zijn. Toch kan het zijn dat het ook dan niet goed gaat. En ook dan kan het zijn dat de zaken gans verkeerd lopen, menselijk gesproken. Want wanneer een begenadigd mens geen levendige godsvreze heeft, ach, waar kan hij dan terechtkomen? En hoe laag kan het dan met hem aflopen? En we zien hier bij Jozefat, de koning van Juda, dat hij wel begenadigd was. Maar dat op het moment van 2 Kronieken 18 de levendige godsvreze kwam te ontbreken. En laten we daar niet hard over oordelen, geliefde, want wanneer er zijn die ware genade kennen, ach, dan kan het wel eens zijn dat we die zulke moeten vragen, zijt ge misschien even ze gelijk, waarvan staat dat ze de eerste liefde verlaten heeft, ziet ge. En kindersheren, ook de regeringspersoon kan diep wegzakken in het standelijke leven, terwijl het met de staat recht ligt voor God. In onze dagen verstaat men deze dingen niet meer. Men kent het onderscheid van deze zaken en niet meer. Men denkt iemand is begenadigd en dan denkt men dat hij het altijd goddelt en dat hij altijd in rechte wegen wandelt. Maar Gods ware volk leert de zaken anders kennen. En want wanneer ze de hand in eigen boezem steken, dan zal zelfs Gods ware volk moeten zeggen, dagelijks de schuld meerder gemaakt en verkeerde wegen in geslagen. Hoe is dat hier bij Jozefat? Wel, we kunnen het lezen, mijn geliefden, bij Jozefat dat hij zich gaat aanpassen. Een van de gevaarlijkste dingen ook in politiek en maatschappelijke leven is de aanpassingspolitiek. En dat is de politiek van de wereldgelijkvormigheid. Dat is de politiek die een vriend wil zijn met de wereld en met de duivel. O, hoe ontzettend is dat. Wanneer ook bij een kind des Heren en daar het vlees de overhand heeft in standelijke leven. En wanneer in standelijke leven zo dit kind van God met de wereld meegaat en wereld gelijkvormig wordt. Want dan betekent het in feite dat men eigenlijk 2 heren gaat dienen. En wat heeft de Heer Jezus Christus daartegen gewaarschuwd? Gewaarschuwd dat dat niet kan. Dat die samenwerking, dat compromis, dat dat een onmogelijkheid is. Gekund geen 2 heren dienen. Namelijk de Heere en de duivel, dat kan niet. Want je zult of de een haten en de ander lief hebben, of de ander lief hebben en de een haten. En ook de apostel Paulus heeft daarvan geschreven in de brieven. Was het ook niet al zo op Karmel, dat daar Elia volk verweten heeft, waarom hinkt gij lieden op 2 gedachten? En is het niet dat van de gemeente van Laodicea gezegd wordt dat het een lauwe gemeente is? Och, ook ware kinderen Gods kunnen zulke dwaalwegen komen te gaan. Dat zien we bij Jozefat. Jozefat, een godvrezend man. En wat doet Jozefat? Hij laat zijn zoon Joram trouwen met Atalia, de dochter van de afgodische Jezebel en de goddeloze Agab. En die huwelijken van die koningshuizen, zeker in die dagen, dat waren niet zomaar persoonlijke privé-liefdesbetrekkingen. En nee, dat betekende vaak dat men daarmee bepaalde politieke connecties legde en staatkundige gevolgen had dat. En zo heeft Jozefat gehandeld met zijn zoon Joram en haar die zijn schoondochter genoemd moest worden, namelijk Atalia. Ontzettend is dat. En blijkt dat er dus sprake is van een gemengd huwelijk. Dat er sprake is van een samenwerking die zondig is. En wanneer we zo gaan doen, ach mijn geliefden, dan zijn we verkeerd bezig. Ook als staatkundig gereformeerden in de maatschappij en in de politiek. Want dan zijn we bezig buiten de geopenbaarde wegen van het woord des Heren en van de wet des Heren. En zo is het dat Jozef al daartoe gekomen is. En dan blijkt inderdaad dat daar een hele samenwerking uit voortkomt. Want we kunnen lezen in het woord dat Jozefat naar Agab gaat in Samaria. Hij toog op tot Agab. Hij gaat met Agab samenwerken, vriendschap sluiten. Het zal wel zijn op uitnodiging van Agab. Maar die uitnodiging die heeft Jozefat niet terzijde geschoven. Nee, Jozefat is daarop ingegaan. Hij kreeg een uitnodiging voor een statiebezoek. En vereerd zijnde met die uitnodiging is hij daar op ingegaan. En zo is hij naar Samaria getogen. Niet alleen persoonlijk, maar hij heeft een groot gevolg meegenomen aan belangrijke personen, zoals men ze dan wel eens noemt, vanuit het rijk van Juda. En koning Agab die heeft ze allemaal vriendelijk ontvangen. Hij heeft veel runderen en veel schapen laten slachten. Hij heeft maaltijden aangericht. Een staatsbanket aangericht. Als teken van grote gastvrijheid. En hoezeer dat hij zijn gast, koning Jozefat, komt te waarderen. Met al degenen die met Jozefat zijn opgekomen. Nochtans had Agab daarmee een doel. En want ook al die bezoeken van de wereld en naar de kerk en van de kerk naar de wereld, dat is niet altijd in de vreze des Heren. Dat is niet altijd onder de rechterhand, maar onder de linkerhand des Heren. Onder de toelating des Heren. En zo was het hier ook met koning Jozefat. En we hebben onszelf af te vragen in hoeverre deze praktijken ook bij ons worden gevonden. Agab heeft Jozefat waarschijnlijk uitgenodigd. Waarom? Omdat hij zo vriendelijk was. Van nee, hij was helemaal niet vriendelijk. Hij had bijbedoelingen. Er waren bedoelingen die daar in zijn binnenste waren, die hij ook komt te uiten. Het was uiteindelijk alleen maar een zelfbedoelende uitnodiging. Want Agab wilde oorlog voeren. En daarbij had hij een bondgenoot nodig. Want Agab dacht, alleen kan ik dat niet af. Dat is een te grote klus voor mij. Ik heb daar iemand bij nodig om mij bij te staan. Wat voor oorlog wilde hij dan voeren? Hij wilde een oorlog voeren met de Syriërs. En waarom dan? Wel omwille van Ramoth in Gilead. Ramoth in Gilead was een Joodse stad, maar die was in handen van de Syriërs, die heersten daar. En Agab wilde Ramoth weer terugbrengen in het erfland. Dat leek hem een goede zaak. Het leek uiterst principieel te zijn. Ziet, dat is vaak de tactiek die gevolgd wordt. Bepaalde dingen wensen en daarop plakken dat ze een godsdienstig doel dienen. En daarop plakken dat ze zijn ter wille van de ere Gods. En zo zoekt hij een bondgenoot, namelijk koning Jozefat van Juda. En dan blijkt dat koning Jozefat op die uitnodiging ingaat. Hij gaat op statiebezoek. Maar ook wanneer daar dan de vraag komt: Jozefat, wilt ge met ons trekken en samen met ons oorlog voeren tegen de Syriërs? Dan is Jozefat daar helemaal voor in. Dan zegt Jozefat: dat doen we. Uw volk is als mijn volk. En ik zal zijn zoals gij zijt. En we zullen helemaal met elkaar vermengd worden tot een eenheid. Samenwerking. Maar we zeiden het al, het is een verzondere samenwerking. Een samenwerking die niet kan. Een samenwerking die de vrezen des Heren niet laat zien. Een samenwerking die daar Agab wil en Jozefat gaat erin mee. Maar is het tot eer des Heren? Dat is dan maar helemaal de vraag. Daarom moeten we altijd voorzichtig zijn. En wanneer de wereld ons vraagt of we mee willen werken met de wereld, of we de handen als het ware in elkaar willen slaan om samen de gemeenschappelijke vijand te verslaan. Oh, wanneer de wereld ons vraagt om vanuit principe met de wereld mee te gaan, wees toch op uw hoede, wees toch op uw hoede, wees toch wakker. Want de bijbedoelingen van de wereld zijn verkeerde bijbedoelingen. Ontzaglijk is dat. En zo is het dat hier deze zaak gaat plaatsvinden. En dat daar Jozefat meegaat met Agab mee in een verkeerde samenwerking, zoals ze dat lezen. Alleen Jozefat heeft nog een geweten. Jozefat heeft vanuit de ware religie geweten hoe de zaken liggen. Jozefat kan niet zomaar over zijn geweten heen leven. Dat is geen goed teken wanneer een mens dat kan. En wanneer politici dat kunnen. En wanneer reformatorische politici dat kunnen. Zomaar met de wereld in coalitie gaan. Zo noemt men dan de samenwerking in politieke zin. Die noemt men coalitie, samenwerking, een verbond. Maar de ware godsvrezen, die kan daar zomaar niet in meegaan. Die kan zomaar niet zeggen: nou, ik ga een coalitie vormen met de wereld om zo samen één doel na te jagen. Dat kan niet, dat mag niet. Ook in onze dagen dienen we daar voorzichtiglijk mee om te gaan. Dat we ons niet laten verleiden en met de wereld niet één lijn gaan trekken. Want dat is een gans verkeerde zaak. Uw volk en mijn volk zijn precies eender. Ja, in wortel voor God in Adam, maar dat wordt hier niet bedoeld door Jozefat. Jozefat zegt: we zullen één zijn in deze strijd. Echter, geliefden, dat geweten van Jozefat, dat is er toch, en de genade die in zijn ziel ligt, die is er toch, ook al lijkt het dat het niet levendig is. En dan is het dat Jozefat gaat spreken. De kanttekenaar komt te zeggen dat hij begon kwaad te denken en hij krijgt wantrouwen. Waartegen wel Jozefats geweten zegt: mensen, we zullen toch eerst de Heere moeten vragen. Vraag toch als heden naar het woord des Heeren, zegt vers 4 aan het eind. Dat is vanuit zijn geweten. Hij is er niet gerust op om zomaar dingen te gaan doen waarvan hij niet weet of de Heere daarmee instemt, of het uit des Heeren rechterhand komt. Jozefats geweten zegt: als dat niet uit zijn rechterhand komt, dan moet ik er niet aan beginnen. Daarom staat het daar geschreven in het vierde vers aan het eind. En wanneer Jozefat dat dan zegt: we moeten toch eerst naar de Heeren vragen. Dan gebeurde dat in vroeger tijden veelal door de profeten. En wat blijkt dan? Wel, dan blijkt kennelijk dat daar toch Agab daar hij mee gaat. Alleen Achab gaat waar hij mee, maar niet vanuit dezelfde grondgedachte vandaan. Want bij Achab is het niet zo van wentelier stuwen weg op de neren en hij zal het maken. Bij Achab is het niet dat hij des Heeren gunst en toestemming vraagt. Bij Achab is het niet dat hij vraagt: Heere, wat is uw wil? Bij Jozef had wel. Jozef had, die kan niet over zijn geweten heen. En zijn geweten spreekt niet en hij kan er niet overheen. Dat is onmogelijk voor hem. Gelukkig als een mens nog een geweten heeft. Maar ongelukkig als hij een sprekend geweten heeft en ook over het sprekend geweten heen leeft. Maar we zeiden het al, hoe zal Achab reageren? Wel, Achab reageert op wonderlijke wijze positief. Die zegt: Jozef, wat wilt je de wil des Heren weten? Goed. God zegt hij, daar zorgen we daarvoor. En hij roept de profeten tezamen. 400 profeten. Er worden tezamen geroepen. Er worden bij elkaar geroepen. Als het ware een kerkelijke samenkomst. Een ambtsdragers een vergadering. Een predikanten een vergadering. Die daar wordt samen geroepen. Dat is wat. Dat daar de overheden van plan om oorlog te voeren, van plan om bepaalde staatkundige besluiten te nemen, dat die eerst bij de kerk terechtkomen en dat er eerst een ambtsdragersvergadering komt van 400 predikanten. Dat is nogal wat. En waar vind je het in onze dagen? Dat de overheid bepaalde besluiten neemt en dat ze naar de synodes van de diverse kerken gaat en zegt: en wat is de wil des Heren in deze? Maar Achab doet dat kennelijk wel. 400 profeten worden geraadpleegd. Die worden samengebracht. En dan is het dat wanneer die 400 profeten samengebracht zijn, dat het is dat Achab vers 5 zegt dat tot hen zeiden: zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? En dat is een duidelijke vraag. Dat is een vraag die er niets te wensen overlaat. En ze vragen inderdaad gewoon: Heere, mag het? Gaat uw gunst erin mee? Is het naar uw wil? Is het naar uw eeuwige besluiten? Wel, laten we inderdaad die 400 predikanten, laat ik maar zeggen, bij elkaar komen te roepen. En dan stelt hij ze inderdaad die vraag. En wanneer hij die vraag stelt, dan krijgt hij een antwoord. Zonder omwegen en zonder te malen, hij krijgt een antwoord. Een antwoord wat rechtstreeks in overeenstemming is met zijn vlees en met zijn verlangen. Die 400 profeten, die 400 predikanten, die begrijpen best wat Achab wil. Dat hebben ze best door. Ze begrijpen ook best dat Achab wil strijden en dat Achab eigenlijk de overwinning wil behalen. Dus wat doen ze? Ze passen zich aan de hoorders aan en ze spreken naar het vlees van de hoorders. En zo is het dat ze een eenstemmig getuigenis geven. Dat is al een heel gevaarlijke zaak. Want ziet, het is niet dat hier staat dat ze een advies geven. Het is niet dat ze zeggen: nou, voorzichtiglijk die kant of die kant. Nee, ze geven daar als het ware een bevel, gelijk daar staat geschreven. En ze zeiden: trek op, want God zal in de hand des konings geven. Trek op! Hinder uzelf niet en ga rechtstreeks ten strijde. Niet we adviseren u, o koning, nee, ga moeten doen, want God staat erachter en God zal met u zijn en God zal het u doen. Gelukken. Hoe gevaarlijk is dat toch? En wanneer alzo daar de woorden van de kant van de kerken komen en wanneer ze een goddeloze overheid toezeggen dat de Heere met die overheid zal zijn. Ze zeggen dat God zal met u zijn. De Heere God die zal u helpen en hij zal u zegenen. De Heere God zal u de overwinning komen te geven. God gaat mee. God gaat met u mee. En ziet wanneer je dat weet, dan zegt je, oh, wat ga ik een goede weg. Maar ik denk dat het een betere weg was, mijn geliefden, wanneer je met God mee mocht gaan. Wij willen dat God met ons meegaat. Maar als de Heer door zijn geest gaat werken, dan gaat hij achter de Heer aan. En dan gaat hij de Heer aankleven. Dan is het niet dat we God in ons straatje willen krijgen. En ziet, ook ten aanzien van staatkundige maatschappelijke zaken zou het zo moeten zijn dat we dat zouden mogen verstaan. Niet God aan onze zijde krijgen, maar dat wij aan Gods kant geplaatst moeten worden. Dat geldt maatschappelijk, staatkundig, dat geldt kerkelijk en gemeentelijk, dat geldt in huwelijk en gezin, dat geldt in persoonlijke leven. Verstaan we het nog? Of verstaan we deze zaken niet meer? Bovendien zeggen die profeten, het staat hier geschreven, God zal hen in de hand des konings geven. God geeft de overwinning. Ze spreken met zekerheid. Er is geen twijfel bij die 400 profeten. Ze geven Agab een bevel en ze geven hem ook de belofte van God. En ik hoop dat je geleerd hebt, mijn geliefde jong en oud, dat je geleerd hebt hoe gevaarlijk dat het is om beloften van mensen te krijgen en die te aanvaarden en daarop te gaan varen. Dat is levensgevaarlijk, dat is zielsgevaarlijk, dat is eeuwigheidsgevaarlijk. Daar zult je bedrogen mee uitkomen. Er zijn er al wat die belofte van ambtsdragers gekregen hebben. En die met de belofte van ambtsdragers de weg zijn opgegaan, de eeuwigheid zijn ingegaan. Ach mensen, wat baat het u wanneer ambtsdragers zeggen, de Heer is met u. En want wanneer de stervensuur komt, dan kan diezelfde ambtsdrager niet meer naast u staan. O, laat onszelf het toch niet bedriegen. En laat we de Heer vragen, Heere, wilt u me toch behoeden voor dat zelfbedrog, dat verdoemelijke zelfbedrog wat daar is. Daar zijn 400 profeten die daar beloften geven. Beloften naar de vleeslijke mens, naar de vleeslijke wil van koning Agab. Ze spreken naar zijn vlees, ze spreken naar het hart van de natuurlijke mens. En ach, wanneer ik u een belofte geef, mensen, dan kan dat best aangenaam voor u zijn, maar je moet wel bedenken dat de belofte die ik u geef, die zal ik ook moeten vervullen. En wanneer we zulke beloften geven als die 400, dan kan geen mens dat vervullen. En daarom moeten we toch wel zeer oplettend en heel voorzichtig zijn, opdat we onszelf niet zouden bedriegen en dat we daar met onszelf niet bedrogen uit zouden komen. Ziet ge, die 400 profeten, die zijn eenstemmig in hun advies, maar we hebben gezegd, het is een vleeselijke eenstemmigheid. Dat blijkt inderdaad ook, want dat gaat maar door, want na vers 5 kunnen we even overstappen naar vers 9, want daar staat dan geschreven dat alles doorgaat. De twee koningen zitten op hun tronen. Ze zullen hun statiegewaad wel netjes aangetrokken hebben, op hun hoge stoelen gezeten, buiten bij de poort. Daar is een groot plein en daar kan alles vergaderd worden en daar kan iedereen hen zien zitten in hun fraaie gewaad. Het is net als met Prinsjesdag. dan is het dat men daar op zijn mooiste uitgedost den volken komt te tonen, zodat het volk indrukken krijgt en indrukwekkend over deze koningen komt te spreken. Ze hebben daar hun tronen op het plein gezet. Er kunnen veel mensen rondom komen bij de poort, de ingaande en de uitgaande. Die gaat daar langs en die zal die koningen daar wel zien zitten in hun statiekleding, imposant en indrukwekkend. Maar het heeft in feite niks te maken met overheid en met regering en met ambt. Het is ontzettend. En terwijl de koningen daar op hun hoge tronen zitten, profeteren die 400 profeten maar. Ze gaan maar door. Ze gaan maar door. Ze weten van geen ophouden. En maar beloven. En maar toezeggen. En maar de beloofde kant van het woord des Heren naar voren brengen. Ze huilen met elkaar als wolven in het bos. Want het zijn geen herders. Het zijn wolven. En blijkt dat het nog erger wordt. Want daar is er ene bij. Zoals het woord des Heren zegt. Sedekia. Zijn naam betekent de Heere is rechtvaardig. Kostelijke naam. Maar die naam was niet verklaard en toegepast in zijn ziel. Want hij droeg die naam wel. Maar het was niet toegepast. En deze Sedekia. Die maakt zich ijzeren hoornen, zo staat er geschreven. En die ijzeren hoornen, die bevestigt hij bijvoorbeeld met een band op zijn voorhoofd. En dan gedraagt hij zich als een stier in zijn kracht, die met zijn hoornen komt te stoten. En wanneer een stier op een gegeven moment iemand op de hoorns pakt, dan kan het zijn dat hij met zijn horens wegslingert. Omdat hij met zijn horens al die persoon doorstoken heeft en hem weg komt te slingeren. Het kan ook zijn dat een stier, je weet hoe dat die beesten werken, dat hij iemand tegen de grond werkt. En dat hij met zijn kop en met zijn hoornen dan op die persoon gaat wrijven. En die als het ware doodwrijft en dooddrukt op een gruwelijke wijze. Een stier met grote horens die kwaad is. Ach, mijn geliefden, blijf uit de buurt. Wees toch voorzichtig. Wel, die Sedekia, die zegt, koning Achab, gij zult als een stier zijn in zijn kracht. En zo zult gij de Syriërs vernietigen en verpletteren. Gij zult ze van u werpen. Of ge zult ze ter aarde toe vertreden, dat er niks meer van overblijft. Hij heeft daar een voorbeeld gemaakt. Hij zegt, ik zal mijn woorden als het ware illustreren met een gelijkenis. Bovendien zegt hij daarbij dat de Heere hem zal helpen. Want, vers 10, zo zegt de Heere. De Heere, de naam, het is allerhoogst met 5 hoofdletters geschreven. De naam van de God, van de brandende braambos. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Die is en die was en die komen zal. Zedekia, die geeft een getuigenis en die zegt, dat zeg ik niet. Dat zegt een Heere. Want zo staat het hier geschreven. Zo zegt de Heere. Met deze zult ge de Syriërs stoten. Totdat ge hen gans verdaan zult hebben. Hij gebruikt de naam des Heere. In feite gebruikt hij die naam ijdel. Zonder dus tegen het derde gebod. En de Heere zegt, ge zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Dat is heel ernstig. En wanneer ook in het kerkelijke leven, maatschappelijke leven, politieke leven, de naam des Heren gebruikt wordt voor onze eigen doeleinden, voor vleeselijke doeleinden. En wanneer we daarbij de naam des Heren gebruiken en daarbij zeggen de dingen die we voorstaan, dat zijn religieuze zaken. Dat zijn zaken die met de religie, die hebben met de godsdienst te maken. Dan gaan we sommige praktische dingen kunnen we principieel gaan maken. En als we die praktische dingen principieel maken, dan kunnen we de Heren, ik zeg het met eerbied, hoe oneerbiedig dat ook is, dan kunnen we de Heren erbij halen. En dan kan de Heren, die moet dan doen wat wij willen. Hij gebruikt de naam des Heren ook tegenover Jozefat. En want dat is ook om Jozefat te vleien. Hij zegt Jozefat, zo zegt de Heere. Hij kent Jozefat wel. Hij weet wel dat Jozefat daar gevoelig voor is. En zo kan het ook zijn met onszelf in het politieke staatkundige leven. En dan weten ze wel dat het ons om God en Heere gaat. En dan kan het zijn op een gegeven moment dat men ons erbij haalt. En dat men zegt, ja, maar dat staat in de Bijbel en dat is het woord en dat zegt de Heere. En op die manier daar Gods kinderen aan hun kant te krijgen. En natuurlijk een zeer vleeselijke gang van zaken. En ondertussen gaan al die profeten maar door. Zo staat er in vers 11, al de profeten profeteerden. Al zo zeggende, trek op en naar Ramoth in Gilead. En ge zult voorspoedig zijn, want de Heere zal hen in de hand des konings geven. Zedekia die stelt zich voorop als het ware. Hij doet net alsof hij de voorzitter is. En alle anderen, die gaan met hem mee. Die gaan eenstemmig met hem mee. De Heere geeft ze in uw hand. Ge zult overwinning bereiken. Het lijkt wel een godsgeschenk dat gij de overwinning mocht behalen. En zo is het dat ze met z'n 400 eenstemmig zijn. Dat is nogal wat. 400 eenstemmig, dat is nou democratisch. Dat je allemaal meestemt. En maar het woord des Heer heeft het niet over democratie en over de meerderheid. Het gaat erom wat naar het woord is, wat werkelijk van de Heer is. Daar gaat het om. En niet om de meerderheid. En hier is een kerkelijk leven wat zich ten dienste stelt van de overheid, maar wat in vleeselijke gangen de overheid komt te steunen en de overheid ten dienste schijnt te zijn. Maar het gaat niet om de meerderheid. Het gaat niet om de democratie. Het gaat erom wat zegt de Heere. Daar gaat het om. En zo zou het ook moeten zijn in onze gemeenteraden. Zo zou het moeten zijn in onze staten. Zo zou het moeten zijn in onze kamers. Niet de meerderheid. Maar wat de Heere zegt. Ook kerkelijk gaat het niet om de meerderheid. Ook kerkelijk gaat het om wat de Heere zegt. En ziet. Hier zien we dat de zaken heel anders liggen. Dus we zagen dat een vleeselijke eenstemmigheid, terwijl daar een zondere samenwerking was. En dan blijkt dat Jozefat toch niet mee kan gaan met dat geheel. En ik hoop dat er hier ook mogen zijn. En dat het mag zijn dat dat ook voor de SGP geldt. Dat dat ook geldt plaatselijk voor de ene die in de raad zit. Maar dat het ook geldt voor de staten en voor het land. Dat we niet mee kunnen gaan met deze gang van zaken. Dat we onze bezwaren daartegen moeten hebben. Want we lezen, en dan ga ik weer terug naar vers 6. Dat Jozefat, die hoort daar wel dat advies van die 400. Maar wat staat hier? Jozefat zeide, is hier niet nog een profeet des Heren dat we hem vragen moeten? Jozefat, die is nog niet overtuigd. Jozefat valt niet voor die meerderheid. Jozefat valt niet voor die democratische meerderheid. Jozef had, die weet in zijn geweten wel andere zaken. Jozef had, heeft het anders geleerd op de leerschool des Heiligen Geestes. Hij laat zich niet opjutten door deze optochtelijke religie. Hij laat zich niet opjutten door dat evangelische juichen voordat de zaak zijn slag heeft gekregen. Dat is de stem van zijn geweten. En van binnen weet hij beter dan die 400 profeten. Hij weet wel, wee u, wanneer alle mensen en wanneer alle ambtenaren en wanneer alle predikanten wel van u spreken. En want dat is geen goed teken, dat is een heel verkeerd teken. Want toch, en we kunnen ook in het geestelijk op een gegeven moment, mijn geliefden, wel zeggen, ja, die dominee en die oudling, die heeft het van me overgenomen. Ja, daar schieten we niks meer op, hoor. Daar bedriegen we onszelf alleen maar mee. Jozef had zegt, maar is er nog een andere profeet? Ik kan hier niet in meegaan. Ik kan hier niet mee instemmen. Nog een profeet, ja maar heb je dan maar 400 niet genoeg? Nee, zegt Jozef wat. Nee, want hier staat, is hier niet nog een profeet des Heren, een echte profeet, een ware knecht des Heren. Deze man die gaat niet mee met al die predikanten die daar zijn, de honderden. Hij zegt, is er niet een ware knecht des Heren? Een profeet die geen brood eet, een profeet die niet uit het vlees spreekt. Maar een profeet, die spreekt met de mond des Heren vandaan. Geen ogen die na. En niet het vlees van de toehoorders beharende. Een profeet des Heren, een gezondene des Allerhoogsten. Een geroepene. Daar vraagt Jozef wat naar. Ja, je zou zeggen, het gaat om politieke zaken. Het gaat om oorlog voeren. En al zulke soort zaken daar. Dan moet de kerk maar buiten blijven. Maar Jozefat laat de kerk niet buiten. Jozefat vraagt naar de kerk, naar de ambtelijke vergaderingen als middel om des Heren wil te mogen kennen. Hij vraagt naar het woord en de wil. Des Allerhoogsten, het woord en de wil des Heren. Heren, daar vraagt hij naar. Dat zegt de Heere, de God van de brandende brambos, zeiden we net al. Die God die Israël eenmaal uit Egypte heeft geleid. En die daar met een krachtige arm zijn volk uit Egypte heeft geleid. En zijn volk naar Canaan heeft gebracht. Hij vraagt naar een profeet van de echte en de ware God. En niet de God en van Jacob, niet de Baals en de afgoden. Daar vraagt Jozef wat naar. En zo is het dat hij dus vraagt naar den Heere. Eentje, zou er eentje zijn? Is er nog één ware dienaar tegenover die 400 andere? Eén godvrezende knecht tegenover 400 godsdienstige personen met een vleeselijke religie. Nee, Jozefat gaat niet mee met de meerderheid van stemmen in staat en kerk en gemeente. Jozefat, die vraagt naar het ware geestelijke leven. En ziet, geliefden, dan is het een wonder dat deze vraag daar gesteld wordt. Want toch, hoe is het in de wereld? Hoe is het in de kerken? Daar is het toch droevig. Want wat geldt van de kerken en de wereld? Wel, dat er van nature niet eentje is. Het woord des Heren zegt dat, het boek der Psalmen zegt dat ook. God de Heere die kwam te zoeken of er één was die rechtvaardig was. Of er één was die hem zocht. Of er één was die naar hem vroeg. Van nature is er niet één. En daar in Samaria, daar blijkt dat het toch nog wat anders is. Want Achab geeft hem een antwoord. Wat voor antwoord zal Achab geven? Achab zal wel zeggen, ach man, zeur niet. Er zijn er 400. Die hebben toch een duidelijk antwoord gegeven. Nee, Achab zegt wat anders. Hij voelt wel aan dat Jozefat de zaken wel door heeft. En dat hij Jozefat zomaar niet kan bevredigen. En daarom is het dat hij tegen Jozefat komt te zeggen, er is nog één man, één profeet des Heren. Er is nog één ware knecht. Want de wereld die weet wel wat ware knechten zijn. Hoor. De wereld die heeft dat wel door. Hoor. Niet te denken dat de wereld dat niet door heeft, maar de wereld heeft het wel door. En Achab die heeft het ook wel door. Het is de vraag, hoe staan wij bekend? Dat geldt voor ons ook als staatkundig gereformeerden. Hoe staan we bekend? Staan we bekend als werkelijk, waarlijk Godvrezenden die waarlijk het woord des Heren spreken? Of behoren we eigenlijk tot de grote massa van de valse religie? Eén is. En dan zegt Achab nog een ding. Ontzettend. Achab, zegt ik, haat hem. Ik heb een diepe afkeer van hem. Dat is het. Zo in staatkundige te zijn. Zo in de raad, in de kamer of waar dan ook te zitten. En dan van de kant van de wereld te horen. Ik haat die staatkundig gereformeerde. Ik heb daar zo'n hartstochtelijke afkeer van. Dat zegt Achab eigenlijk. Waarom? Ja, dat is heel eerlijk van Achab, want dat komt uit zijn hart. Dat is de mens in Adam. De mens in Adam die is geneigd om God en de naaste te haten. Maar waarom haat hij dan die ware dienstknecht des Heren? Je zou toch zeggen, de ware dienstknecht des Heren, die moet gelief hebben, die moet geen achting houden. Dat is een wonder Gods. Nou, Achab die verklaart het. Lees maar na, het staat hier uitdrukkelijk geschreven. Want, dat is de verklaring dus, hij profeteert over mij, dus hij profeteerde persoonlijk, zomaar niet in het algemeen, persoonlijk over mij. Niets goeds, maar altijd kwaad. Dat is het. Kun je die Achab vatten? Ik wel hoor, ik kan hem wel vatten. Iemand die altijd kwaad van me spreekt en die altijd kritiek op me heeft, ja, die haat ik. Als die nou mij streelt, dan zeg ik, ja, dat is een man met licht. Maar als die altijd kwaad van me spreekt, dan zeg ik, ja, die man die heeft ook geen licht, die haat ik, daar heb ik een afkeer van. En toch heeft die ene profeet, heeft recht gesproken. Hij heeft gesproken vanuit de Heidelberg dat de mens geneigd is om God en de naaste te haten. Dat hij onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Achab vanuit Adam, er is ook nooit iets goeds van te zeggen. En van u en mij uit Adam is ook nooit iets goeds te zeggen. En van heel ons land is nooit iets goeds te zeggen. En van heel onze kamers is nooit iets goeds te zeggen. Want in Adam is er nooit wat goeds te zeggen. En wanneer wij vanuit het woord politiek bedrijven, dan kunnen we nooit wat God zeggen over de natuurlijke mens. Die profeet die spreekt enkel kwaad van Agab, want daartoe zijn we geneigd. Die profeet die spreekt ontdekkend, eerlijk, beschuldigend. Die houdt hem de spiegel voor. Die komt niet met een opbouwende mensbeschouwing en met een evangelische beschouwing. Nee, die komt zoals het woord des Heren het zegt. Altijd. Dat we zeggen niet één keer. Altijd. Elke keer als Agab hem hoorde, dan zei die Agab, het deugt niet. Agab, je bent verkeerd bezig. Dat is wat. Die man die is getrouw geweest. Wat is die man getrouw geweest dan? Altijd, altijd, altijd op hetzelfde aanbeeld te hameren en daar niet vanaf te wijken. Dat staat hier in het woord des Heren. Denk wel eens, dan moet je toch wel heel wat, laat ik dat maar zeggen, ambtelijke genade hebben om zo getrouw te zijn en geen water bij de wijn te doen en het woord des Heren niet af te zwakken. En het woord des Heren niet aan te passen, maar altijd eerlijk en getrouw te zijn. Die man die had een goede en rechte ligging. Zo predikt hij, dat wil zeggen. Zo predikt hij niet altijd, want hij kon niet altijd preken, want die man moest zwijgen. Zwijgen. Zulken die moeten weggewerkt worden. Zulken die verdraagt men niet meer. Zulken schuiven aan de kant. Dat blijkt ook hier wel. Want waar was Micha? Micha, de zoon van Jimla, waar was die? Hij was in de gevangenis. Ja. In de gevangenis, daar had hij niet zoveel te preken. Daar kon hij niet zoveel zeggen. Hij was in de gevangenis. Hij moet zwijgen. Hij moet monddood gemaakt worden. En is dat niet altijd de praktijk geweest? Is dat niet altijd het punt geweest? De grote leraar die moest zwijgen. Die moest gedood worden. En zijn knechten in het boek der Handelingen moesten gedood worden. In de gevangenis komen Petrus en Johannes en Paulus. Ze moeten zwijgen. Ze mogen niet meer spreken. En zo is het doorgegaan in de kerkgeschiedenis. Doorgegaan in de tijd van de reformatie. En zo gaat het door ook in onze dagen. En daar zie je dat het christelijk bijbelse getuigenis, dat eigenlijk niet meer verdragen wordt. En dat het bijbelse mensbeeld, als dat wordt uitgedragen, dat daar eigenlijk de zulken moeten zwijgen. Agab wil dat niet horen. En willen u en ik het wel horen? Och, van nature willen wij het ook niet horen, mensen. Psalm 81 zegt, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Zo is het altijd geweest. En wanneer we ook in de maatschappij en in politieke eerlijk spreken en eerlijk willen handelen, dan moeten we er maar van uitgaan dat we datzelfde lot zullen ondergaan. Want men wil dat niet, men verdraagt dat niet. Men wil dat de zulken gaan zwijgen. O geliefden, we zien dat in andere landen ook, in de vervolging. We zien dat gebeuren, wereldwijd gebeuren. En kan ook wel eens gebeuren in Nederland dat de tijd komt dat wanneer wij getrouw mochten bevonden worden, dat de tijd komt dat we moeten zwijgen en dat de tijd komt dat we in de gevangenis terecht komen. Verschrikkelijk is dat. We gaan er wel niet van uit. Maar het kan wel. Deze profeet, die stond alleen. Nee, die zat alleen. Die zat in de gevangenis. Die kon niet meer preken in het openbaar. En als de Heer zijn knecht uit het openbare leven weghaalt, dan ligt het oordeel over land en volk. En dan ligt het oordeel Gods daarover. Als de waarschuwende stem weg is, dan is er het oordeel. Wanneer vader en moeder hun kinderen niet meer waarschuwen, dan ligt het oordeel Gods op die kinderen. En als in land en volk de waarschuwende stem weggaat, dan ligt het oordeel Gods op land en volk. O geliefde, wat is dat ontzettend. Want de waarschuwende stem kan nog een weerhouder zijn, een tegenhouder zijn, een ophouder zijn. Maar als die waarschuwende stem weg is, dan houdt het inderdaad op. En als we getrouw zijn, dan zullen we gehaat worden en gesmaad worden. Omwille van hem in wiens voetstappen we gaan, wiens woord we spreken, wiens recht we handhaven, wiens naam wij beleiden. Dat zegt Agab. Ik haat hem. Daarom zit hij in de gevangenis. Nee, zegt Jozef wat. Nee, koning Agab, zo moet ge niet spreken, zo moet ge niet doen. Dat is verkeerd. En Jozef had zeiden, de koning zeggen niet alzo. Jozef had zegt, ik wil toch die man wel eens graag horen. Want Jozef had, die wist binnen, van binnen beter. Die zei, als dat zo is met die ene profeet, met die alleenstaande man, dan kon dat wel eens een ware knecht zijn. Dan kon het wel eens een echte zijn. En dan zou ik hem wel eens willen horen. Dan zou ik wel eens willen dat deze man kwam te spreken. En dan is het zoals we lezen, dat daar een bode wordt gezonden, een kameling, naar de gevangenis. En die kameling, en die gaat Micha halen. En die kameling, die zegt tegen Micha, zie, de woorden der profeten zijn uit één mond goed tot de koning. We hebben dat gezien. Hij vertelt dat aan Micha. Hij zegt, Micha, de grote massa, de grote meerderheid, die hebben dat en dat gezien, gezegd. Dus Micha, dus pas je een beetje aan. Ik wil je goede raad geven. Blijf dan niet alleen staan, maar pas je een beetje aan. Bij de meerderheid. Sluit je daar weer aan. Dat zegt die kameling. Staat hier geschreven. Dat nu toch uw woord zij. Gelijk als van één uit hen. En spreek het goede. Ja, het goede zoals die kameling dat ziet. Niet het goede zoals bij God vandaan is. O geliefde, wat een verleiding. Wat een verleiding, ook in de maatschappij, ook in de politiek, ook in de kerk, ook in de gemeente, om je aan te passen. De meerderheid. En met hem mee te huilen. Pas je aan, blijf niet alleen staan. Dat wordt tegen hem gezegd. Dat is de verleidende stem die daar komt. En dan lees ik daar dat wonder. Doch, maar daartegenover. Micha zeide. O, die man die krijgt daar in de dadelijkheid ambtelijke genade om te spreken. Want Micha zeide, zo waarachtig als de Heere leeft. Hij zweert heiliglijk bij de Heere. Daar Heer scharen, want het gaat om grote en heilige zaken. Zo waarachtiglijk als de Heere leeft. Hetgeen God zal zeggen, dat zal ik spreken. Niet anders. Niet anders. Wat God zegt, dat spreek ik. Niet meer en niet minder. naar wat God dan heeft. Predik het woord. Tijdelijk, ontijdelijk. Dat zal ik spreken. Hoe dat het zijn? 400 tegen? Goed, 400 tegen. Maar dat zal ik spreken en niet anders. Kijk, dat wordt van ons gevraagd. Ook in de politieke arena. Ook in maatschappelijk leven. Ook in kerkelijk leven. Gemeentelijk leven. Huiselijk leven. Waar dan ook. En laten we dan onszelf maar onderzoeken, mensen, zoals we hier zijn. Laat ons onszelf maar onderzoeken, hoe is het met ons? Deze man, die krijgt ambtelijke genade. Ik zou zeggen, deze man, die heeft ook persoonlijke genade. Waar ik dat uit afleid, wel uit dat ene woordje wat ik heb overgeslagen. Hij zegt niet, hetgeen God zeggen zal, zal ik spreken. Nee, hij zegt, hetgeen mijn God zeggen zal. Die man heeft een God voor zijn hart. En die man heeft een God voor zijn hand. Die man is in Christus met God verenigd. In Christus met God verenigd. Mijn God. Daar ligt zijn kracht. Daar ligt zijn sterkte, daar ligt zijn steun, daar ligt zijn toevlucht. Daar mag hij op terugvallen. Mijn God. Ach, geliefden, dat er zulke volk zou mogen zijn. Zulke volk. In de raden, in de staten, in de kamers. En dat er niet op de plek waar we gesteld zijn, dat zouden mogen kunnen. Dat God in Christus ons tot een God mocht zijn. En dat we dat mochten weten. En dat we dat zouden kennen. En laat ons zelf daarop onderzoeken of we vanuit het welbehagen Gods vandaan tot dat volk mogen behoren. Tot die uitverkorenen Gods mogen behoren. En dat we dat mogen kennen en dat dat ons deel zal mogen zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Wat zou dat een wonder zijn, mijn geliefden, als dat ons deel was. En als de Heere het verwaardigde om nog zulk een volk te geven, wat zo midden in politiek en staatkundig en maatschappelijk leven mag staan. Om volgens deze richtlijn te spreken. Zo zegt de Heere, niet anders. Niet ter rechterzijde, niet ter linkerzijde afwijkend. En niet bovenuitgaande, en niet onder de ooggaande, maar zich houdende aan het woord des Heren. Gelukkig is het land wat God en Heren beschermt, wat zulke profeten mag hebben, die zo in de politieke arena mogen spreken. Ach, dat het ons vergund werd om dat te mogen kennen en zo te mogen spreken. Ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. Slaan der boze hoornen neer, vellen, wat zijn naam bestrijdt. Maar der vromen hoornen macht zal verhoofd zijn door Gods kracht. Amen. We danken en bidden. Heere, ge hebt ons een ogenblikje gegeven iets te mogen horen over het kerkelijke spreken in de politieke omgeving, in het staatkundige leven. Daar spraken 401 mensen, maar er was er maar één die sprak bij uw mond vandaan, die recht sprak. En die gij persoonlijke en ambtelijke genade geven. Ach, mocht het zijn dat het ook hier al zo gegeven werd. Gegeven werd aan die ene man die daar in de gemeenteraad zit. Schenken, o God, die Micha's genade. die Micha de zoon van Jimla kreeg. En gedenk gij tot deze kiesvereniging. Gedenk gij, o Heere, in de staten en in de kamers, degenen die geroepen zijn om te spreken, alzo zegt de Heere, Heere. Want uit onszelf, dan kan het niet, dan zal het niet en dan wil het niet. Maar als gij erin over en meekomt, dan zal het gebeuren. Ach, ontferm u. En mocht gij zo dan nog ons niet overgeven aan het oordeel, terwijl gij de waarschuwing komt weg te nemen. Ontferm u hierop dat er nog een volk zij, dat vanuit wederbarende kracht naar uw verkiezend welbehagen en tot waarachtige bekering mocht komen. En dat gij zo dan nog de voorbeden wilde geven. Ontferm u en verzoen onze zonden en schulden in spreken en in lasten. Bekroon het u met uw zegen. Verzoen het ons met het bloed van de gekruisde Christus. En mocht ge de naspraak in onze zielen willen geven door de werking van de Heilige Geest in toepassende kracht uit genade. Amen. Wij zingen dan tot slot nog van Psalm 75, het zesde zangvers. 75, zesde zangvers. Geliefden, draag onder de zegen des Heren, Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.